luisteraars van de podcast Pep Talk. En die luisteraars worden gekscherend ook wel eens pepperonis genoemd. Ik ga het toch even vertellen. Ik was een tijdje geleden naar een voorstelling van Peter van Rooyen, waar jullie trouwens allemaal naartoe moeten gaan. Als je een mooie voorstelling wil zien. En luister trouwens ook al zijn albums. Peter van Rooyen. Maar ik was naar zijn hele mooie voorstelling in Utrecht. En na die tijd stond ik een beetje zo onwennig in de foyer. En toen kwam er een hele lieve man naar me toe. En die zei, hey, ik wil toch even zeggen, ik ben een pepperoni. Ik kan jullie niet zo goed in woorden uitleggen hoe ontzettend leuk ik dat vind. Dus ja, echt dank je wel daarvoor. Dat meen ik echt. Goed, over deze aflevering. Ik heb afgelopen dinsdag tijdens The Funniest Festival Ever in het Chassé Theater in Breda 2 keer mijn podcast op mogen nemen met publiek. En ook met gasten. Er waren gelukkig ook gasten. En The Funniest Festival Ever, dat is een festival in het Chassé Theater dus. En er traden allemaal comedians op en cabaretiers. En er werden ook grappige films vertoond. En er was ook iets met moppen. Ik moest ergens een mop opschrijven. Nou goed, een heel leuk festival. En er werden dus ook podcasts opgenomen. En ik mocht dus ook mijn podcast opnemen. En ik heb 1 aflevering opgenomen met Teun van de Elzen en Ryan Pandey. En 1 aflevering opgenomen met 2 studenten van de Koningstheateracademie in Den Bosch. Deze aflevering gaan jullie luisteren naar het gesprek met Teun en Ryan. En over 2 weken gaan jullie luisteren naar het gesprek met de studenten van de Koningstheateracademie in Den Bosch. Goed, deze aflevering dus, Teun en Ryan, een zaal vol met mensen. Die mensen mochten ook in en uitlopen. Daar gaan jullie een hoop dingen over horen tijdens de aflevering. Mijn lieftallige assistenten en degene die over de samenwerkingen gaat van deze podcast, namelijk Julia van Alem, en die jullie allemaal kunnen bereiken op het mailadres peptalk@pepijnschoneveld.nl als je een leuke samenwerking met ons aan wil gaan. Die liep in de zaal en als mensen dan een vraag voor ons hadden, dan mochten ze dat op een papiertje opschrijven en op een gegeven moment gaan wij ook wat vragen van het publiek beantwoorden. En ik wend me 2 keer even weer tot jullie om iets te vertellen over 2 hele leuke samenwerkingen waar ik ontzettend blij mee ben. Nou goed, genoeg gepraat. Jullie gaan nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Teun van de Elzen en Ryan Pandey met publiek erbij. Veel plezier. U hoort mij als het goed is. Ik ga gewoon dit is de tune. Als het goed is horen jullie nu de tune van de podcast. Kom verder, hallo. Geef niks, kom verder. Oh, er zijn echt heel veel mensen. Oké, ik ga gewoon de gasten van vandaag aankondigen. Waar ik het over met ze wil hebben. Wat ik voor de mensen die niet weten waar mijn podcast over gaat. Ik doe vaak 1 vraag beantwoord ik. En ik heb 2 mensen uitgenodigd die in mijn ogen heel erg een andere stijl hebben. Een andere toon en het over totaal andere dingen hebben. Dus ik wil het met hun hebben over hoe ontwikkel je je tot wat je nu doet. Dus de vraag is eigenlijk, ik heb hem hier opgeschreven. Ik weet hem niet meer in mijn hoofd. Hoe ontwikkel je je eigen stijl? Dat is eigenlijk waar ik het met ze over wil hebben. Ik ga gewoon de eerste aankondigen. Mijn eerste gast speelde laatst De Sterren van de Hemel tijdens de Climate Comedy Night die ik organiseerde in Tolhuistuin in Amsterdam. Dat was een comedyavond, maar ik had hem natuurlijk al eerder gezien. Hij studeerde politicologie in zijn voorstelling, meer kan ik er niet over zeggen, staat er 1 vraag centraal. Wat als we Nederland opnieuw mochten inrichten? Mag ik een heel groot applaus voor Teun van de Elzen?
Hallo.
Hallo Teun.
Hallo Pepijn.
Welkom. Ben ik goed te verstaan? Ook achterin. Dat vraag ik toch altijd even. Iets harder, hè? Hij mag iets harder, hoor ik net. Dat vraag ik dan even aan de techniek. Of toch? Oh nee, dat moet dan daar. Dan moet ik hem harder zetten. Hoe werkt het ook alweer? Oh, dat moet ik daar doen, hè? Oh, hij staat er al. Oh, sorry. Dat was hem. Het geluid wordt iets harder gezet. Want anders dan zijn we niet te verstaan. Ja, is die nu goed? Ja, Teun. Welkom.
Dankjewel.
Beetje chaos.
Leuk.
Hoe gaat het met je?
Goed.
Heb jij net gespeeld?
Ja, ik heb net gespeeld.
Hoe ging dat?
Goed. Ja, dat ging goed. Ja, het was in de kleine zaal. En het was erg leuk. Soms stel je aan het begin net eventjes een verkeerde vraag. Er was 1 vrouw en ik vond haar, die zag er echt stralend uit. En zij was in mijn optiek een soort hele goede versie van Karin Bloemen. Oh. Maar zij hoorde daarin dat ze wat aan de stevige kant was. Oh. Terwijl dat was nou net eigenlijk het deel wat ze niet had, zeg maar. Maar ze zag er zo mooi uit. En ze had dat kapsel niet meer goed gekomen.
Dus echt
dat
niet?
Nee, dat niet. Maar uiteindelijk had ik de zaal wel gelukkig.
Want
weer mee.
Ze was gewoon vol slank en jij zei, hey Karin Bloemen.
Nee, ja, zoiets, ja.
Oh,
En hoe zorg je er dan voor dat het toch een beetje... Ja, dat kwam dus niet goed.
Nee, daar ben ik gewoon doorgegaan en politiek materiaal gaan doen.
Maar dat werkt altijd. Dat vindt iedereen superleuk in deze tijd. Ja. Heb jij er last van nu? Want er is nu natuurlijk veel gebeurd, politiek gezien.
Ja, en ik heb er wel last van, omdat ik had een voorstelling, best een leuke voorstelling. En ja, dat ging heel erg over de monopolie van de VVD in de Nederlandse politiek. En toen viel het kabinet, dus toen moest ik in de zomerstop, moest ik al de voorstelling weer aanpassen.
Ja.
Gedoe. Dus veel voorstellingen ook eraan geschaafd en aan gewerkt. En na een voorstelling of 5, 6 had ik hem eindelijk. En toen werd de PVV ineens de grootste.
Inderdaad.
En daar had ik totaal niet op gerekend. Dus nu moet ik weer... Met die voorstelling moet ik er weer aan gaan sleutelen en aan gaan schaven.
Want je houdt het wel zo ja, je hebt het over politiek, dus...
Ja, en sommige dingen zijn ineens niet meer van belang. Dus ja, Mark Rutte, die gast is niet meer van belang.
Wie was dat?
Ja, precies. Weet
iemand nog wie Mark Rutte was? Waar zou hij nu zijn? Wat doet hij nu?
Ik denk dat hij nu in Dubai zit, op de top. Volgens mij is hij daar met Rob Jetten.
Totaal mislukte top.
Ja.
Waarom is dat daar?
Ja, macht en belangen natuurlijk.
Maar, ja. Nou, een klimaattop in Dubai.
Ja, maar volgens mij is
het... Wie komt daartoe? Wie bedenkt dat?
Nee, maar Saoedi-Arabië is ook de voorzitter van de mensenrechtenorganisatie van de VN. Ja, dat is serieus. Nee, dat is echt waar. Wow. Dus het is één groot toneelstuk, mensen. Trap er niet in!
Echt? Maar hoe komen zij daar? Echt mensenrechten?
Nee, ja, serieus. Dit zijn allemaal van die dingen, ja.
Geld en
geld
macht.
En belang en macht natuurlijk.
En olie.
En olie. En ze gaan natuurlijk niks veranderen in Dubai.
Nou goed, daar gaan we het straks verder niet over hebben. Want de sfeer is helemaal naar de tyfus, merk ik alweer. Politiek en klimaat, dat zijn echt de dingen waar je het over moet hebben. Nee, ik wil de volgende aankondigen. Hij was al eerder te gast... Oh, wacht, ik doe het muziekje aan. Dat hoort er dan bij. Hij was al eerder te gast in mijn podcast Pep Talk in 2019. In aflevering 22. Volgens mij is dit aflevering 143. Dus dat is lang geleden. Toen vond ik al dat hij supergoed was. Maar ik was vooral gefascineerd omdat hij... Als hij op de foto gaat met mensen, altijd het lijkt alsof hij met fans op de foto staat. Maar dat zijn dan zijn familieleden. Daar hebben we het toen veel over gehad. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Maar behoort hij nog steeds tot de top van cabaret Nederland. Hij staat dus nog steeds met fans op de foto. Maar dat is dan zijn familie. Mag ik een heel groot applaus. Ryan Pandey, dames en heren. Hey Ryan.
Hey,
hoe is het?
Gaat goed. Hoe gaat het met jou?
Ja. Jij moet optreden straks.
Zeker.
Heb je er zin in?
Ik heb er heel veel zin in.
Ja?
Ja. Ik vind het leuk.
Zijn je in een grote, kleine zaal? Waar? Grote, toch?
Grote zaal, ja.
Lekker. Ja, Teun staat in de kleine zaal.
Ja. Ik was de opener in de kleine zaal, ja. En Ryan is de afsluiter in de grote zaal.
Ik had de sfeer in de zaal al kapot gemaakt. Nu tussen mijn gasten. Dat is wat ik altijd doe. Ik wilde het... eerst Ryan. Hoeveel programma's ben je inmiddels verder? Want de laatste keer was 2019 dat we elkaar spraken.
Ja.
Dat zijn waarschijnlijk 3, 4 shows, toch?
Verder. Ik denk dat de derde, ja. Dus dit is in totaal volgens mij mijn 7e show.
7 shows?
Ja, ja, ja.
En wat is het verschil? Wat is over het algemeen het grote verschil wat je merkt in je ontwikkeling... wat nu makkelijker gaat?
Ja, ik denk dat ik de stress is wat minder. Voorheen had ik zoveel stress bij het maken van een nieuwe show... dat het me ook wel eens kon verlammen.
Oh ja.
En dan zat ik echt op slot. Maar dat is nu echt wel een stukje minder... Dus ik heb wat meer plezier in het maken van een show.
En waar hangt dat vanaf? Hoe komt dat?
Dat ik nu geen stress heb, of minder stress.
Nou ja, of word je, ik neem aan dat je zekerder van je zaak wordt. Of?
Ja, wat heel erg heeft geholpen is jouw podcast, Pepijn.
Dankjewel.
Nee, ik heb een podcast ook gemaakt met Stefan Pop.
Oh ja, tuurlijk.
Ja. What the fuck? Oké. Okay. En daar hadden we wel een goede tafel.
Hij zit onder de tafel.
Ja, ja. Nee, maar dat heeft denk ik wel ook heel veel geholpen. En gewoon veel ervaring daarbij.
Wat hielp een podcast maken daarbij dan?
Omdat ik veel makkelijker kon praten over dingen. Je leert volgens mij ook veel beter een verhaal vertellen.
Ja.
Tot hier. En hem niet afmaken.
Nee, maar jullie gingen ook materiaal testen, toch? Gewoon
ja, eigenlijk
zo.
Wel. Ja. Maar daardoor kom je wel wat makkelijker. Ik ging er iets meer van aan of zo. En ik ben tijdens COVID, wat ook heel veel heeft geholpen... is dat ik heel veel ben gaan schrijven, want dat deed ik bijna niet.
Ja.
Dus ik ben zeg maar steeds meer... voorheen, ik ben altijd last minute. Daarom was ik hier ook op tijd.
Ja.
Ik heb mezelf beter leren kennen. En ben dat iets meer voor.
Ja.
Dus voorheen was het echt het laatste moment stressen. Oh, moet ik doen, totale paniek. En nu zit die paniek wat eerder. Waardoor ik denk, oh, wacht even, maar ik heb nog even.
Oh,
maar laat me nu alvast dan aan de slag gaan.
Maar er is nog steeds paniek.
Ja, alleen die is wel wat meer. Omdat ik nu weet, ik heb vaker deze paniek gehad. Dus dat helpt.
Ja.
En ik ben het nu ook iets meer voor. Dus dan weet ik ook dat het een klein beetje rek is. Dus de paniek is wel wat minder.
Ah, oké, okay, ja.
Ja.
Fijn, dat is met paniek sowieso vaak doen. Dan wordt het vanzelf minder.
Ja, precies. Ja.
Hey, ik wil toch, kijk, de sfeer is al kapot doordat we het over... Ik had jullie gevraagd omdat jullie zo uiteenlopend zijn. Maar jullie, ik wilde toch heel even over Wimmy Wilhelm hebben. Voor de mensen die niet weten... Oh, daar gaan ook alweer mensen weg. Oh, wat pijnlijk altijd. Maar goed. nee, dat is... Ga weg als je wil.
Nee, wacht even. Je moet niet blijven zeggen dat de sfeer kapot is. Ga weg als je wil. Het is ook hartstikke leuk.
Nee, ik wil het even voor de mensen in de zaal en ook voor de mensen thuis. Wimmy Wilhelm, gevierd grote regisseuse. Ja. En zij regisseerde jullie allebei. Ja. En is dit jaar overleden. En ja, jullie hebben allebei heel veel met haar gewerkt. Hoe gaat het nu met jullie daar op dat gebied, zeg maar?
Nou, wel goed nu, gelukkig. Maar Wimmy, ik ben echt begonnen met Wimmy.
Ja,
in 2008 begon ik bij het Groningen Studenten Cabaret Festival. Dus ik heb... heel veel aan Wimmy te danken.
Ja.
En los van dat ze een fantastische regisseur is... was ze ook een soort theatermoeder voor mij. Zo moet ik er altijd hebben. Maar ook een beste vriendin, want ze wist echt alles van me.
Ja.
En dat is eigenlijk...
Dat vertelde ze ook door aan de andere protégés.
Oh, ja. Ja, maar ze hield echt ook met Teun. Ze hield echt van iedereen met wie ze werd. Dan noemde ze altijd haar kinderen. En dat is wel echt zo'n groot gemis... En ook echt moeilijk. Maar wat wel fijn is, ik heb het ook in mijn voorstelling over Wimmy. Omdat ze zo belangrijk is geweest. En het sloot eigenlijk ook weer heel mooi aan op een ander verhaal in de voorstelling. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik toch een soort kleine tribute in mijn show kan doen. Als ik dat doe, ik ben dan toch heel erg bezig met Wimmy. En dat voelt dan wel weer fijn.
Dus want zij was echt iemand die even voor de mensen die een gezicht willen en vooral een stem willen horen.
Ja.
Zij praat echt zo.
Ja.
Zij speelde onder andere in Baantje voor de wat oudere luisteraars en kijkers.
Ze speelt ook in Ferry nu.
In Ferry zit ze daar ook in?
Ja, de advocaat.
Wauw. Maar echt een lieve, grote vrouw, warm.
Heel warm,
En een goede regisseuse. Zij was dus voor mensen echt een soort moeder, toch? Ook voor jou, Teun? Of?
Ja, nee, zeker. Ja, ik heb dus één voorstelling ook maar met haar gedaan. Maar dat was wel... De eerste is toch een speciale. En ik ben wel echt heel blij dat ik dat met haar heb mogen doen. Omdat zij zoveel ideeën had over het vak. En mijn eerste try-out, dat ging echt ruk. En die had ze toen teruggekeken. En toen zei ze, nou oké, dat is hartstikke goed. En dit. En dat. En dan had ze een hele lijst met allerlei punten. En ik weet bijna zeker dat zij het ook heel kut vond. Die eerste try-out. Maar dat ze dat gewoon ontkende. En zei, nee, dit was hartstikke goed. En ja, ze snapte er niks van, want het ligt aan hun. En daardoor heb ik echt zoveel vertrouwen van haar gekregen. En iemand anders zei laatst heel mooi van, dat vertrouwen wat ze je gegeven heeft. Want ja, het was liefde, maar er waren ook echt een paar namen met wie ze gewerkt had. En dat was echt geëindigd in hele dikke vette haat.
Dat doen we achter een betaalmuur.
Ja.
Als je heel veel geld betaalt, gaan wij die namen zeggen.
Maar ze was wel selectief met haar liefde. En dat maakt het wel waardevoller. Ja, dit is misschien heel erg ijdel wat ik nou zeg. Maar dat maakte het wel waardevoller als je wel in de clan uiteindelijk zat.
Het was echt een clan, ja.
Een beetje wel. Maar daar ook wel echt, ze gaf je dan heel veel vertrouwen. En iemand zei, ja, dat vertrouwen neem je, als het goed is, wel je hele carrière mee. Want ze werkte niet zomaar met iedereen.
Nee. En wat zijn lessen die je meeneemt van haar?
Dat vertrouwen. Wat heel tof is bij Wimmy en waarom ze volgens mij met een bepaald type mens heel goed kon werken. En daar schaar ik Teun en ik onder. We hebben eigenlijk wel heel veel gemeen. Los van dat we naar dezelfde kapper gaan. Maar zij kon heel goed aanvoelen wanneer je een knuffel nodig had. Dus na zo'n eerste try-out en ik, oh, dit was kut zeg. Dan stond ze eigenlijk op te wachten, kreeg een knuffel. Maar als ze voelde dat je te veel vertrouwen had, als je van het podium loopt, denk ik, ja, dit was wel lekker. Dan kreeg je echt een schop
in
je
reet.
Ja, dan zei ze, dit is echt niet goed, maar wat ben je aan het doen? En dat, zij voelde heel goed aan wanneer ze wist, oké, nou moet ik hem even aanpakken, want dan gaat hij harder werken.
En nederig blijven dus, niet...
Ja, precies. Niet naar je schoenen lopen, ja, maar dat is zo fijn. Ja, dat is heel... En Wimmy was een luisterend oor. Eigenlijk, wat ik wel heb geleerd, is dat zij kon heel goed, ik weet niet of je dat ook zo hebt ervaren, maar je kon alles bij haar droppen. En ze had eigenlijk geen oordeel.
Ja.
En daarmee ging ze een beetje aan de haal. En zei ze, oh, maar misschien moeten we deze kant. Of misschien kan je dat. Of als je de mening vroeg, dan gaf ze hem wel. Maar dat luisteren, zeg maar. Eerst zonder oordeel. Even kijken, dat is toch een mooi ding van creativiteit.
Dat is vaak goede... Oh, sorry, wat wil je zeggen?
Ja. Nou ja, wat je ook vaak hebt als comedian. Dan heb je een verhaal. Je hebt iets meegemaakt of je hebt iets bedacht. En dan ging je vaak naar Wimmy toe. Ze woonde toevallig twee straten verderop. Dan liep je helemaal naar boven. Ze woonde drie hoog achter. En dan ging je aan die keukentafel met haar. Ging je dat verhaal doornemen. En dan was Wimmy er altijd heel goed in om gewoon de ruis eruit te halen. Van ja, dit boeit niet en dat boeit niet. En ze kon dan zeggen van ja, het gaat natuurlijk over verraad. Ja. En als je dacht, oh my god, het gaat inderdaad over verraad. En ja, dan was je dan zelf helemaal niet opgekomen. En dan had je weer een ingang om op door te gaan.
Dat is grappig dat vaak inderdaad dat goede regisseurs volgens mij hè, in mijn zijn en ze kunnen onbevooroordeeld bevooroordeeld ja is dat het woord onbevooroordeeld kijken dus gewoon ze kijken naar wat er is niet naar wat ze graag zouden willen zien en inderdaad wat jij zegt dat is ook heel erg belangrijk dat je gewoon iemand komt met materiaal. Degene die het maakt weet niet waar het uit voortkomt of wat hetgeen is waar het uit voortkomt en zij kon gewoon zeggen hier gaat het over.
Ja.
Wat was bij jouw voorstelling waar zij zei dat ging dus daarover wat je net zei. Of?
Ik heb had een verhaal over een paar bejaarden bij een bus. Toen had ik voor een paar bejaarden had ik op een er zit blijkbaar een soort knop op elke bus van dit land en ik had toen op die knop gedrukt en dan gaan de deuren zonder sleutel open.
Zo net zo lang doorgaat dat
iedereen
weglopen.
Ja, heel veel mensen lopen weg. Oh. Dat is zo. Ja, daar nog meer. Ja.
Wat erg.
Dag. Doei mensen. Dag. Dag. Wow,
pijn hè? Voel je de pijn? Je gaat naar Casper van Koten.
Is Casper van Koten er ook? Ja. Dan moet ik ook nu gaan.
Oh,
ja.
Oh, die moet ik interviewen nu. What the fuck? Nee mensen, ga weg. Als je weg wil gaan, ga weg.
Ja, ga lekker weg.
Nee, ga niet weg. Blijf gewoon.
Ryan heeft helemaal bevestiging
nodig. We gaan straks wel naar Casper van Koten. Dan vragen of je een soort interview hem dan straks. Dan zegt hij wel wat hij heeft gedaan.
Ik heb hier het blog.
Hij is nu aan het optreden. Hij heeft een jaren 70 band. Nou, oh, wat kut. Dan moet ik het echt uitknippen.
Nee. Ja.
Danspaleis van Koten. Wat zei je meneer? Wat?
Oh. Laat staan.
Oh, ja, laat het staan, wel. Oké, ja. Ja. Okay, ja, ik, ja.
Nou, kunt u mij regisseren?
Hij zoekt nog een regisseur. Nee, sorry. Je had een verhaal in een bus, dan gaat de deur open. Een knop in een bus en dan gaat de deur open.
Ja, en uiteindelijk die bejaarden die verraden mij en die geven mij dan de schuld van bla bla. Ja, het is een heel lang verhaal. Ik ga het niet helemaal vertellen. En dan kon Wimmy zeggen van ja, jij denkt misschien dat het een grappig verhaal is over dat jij niet met een bus meeging. Maar het gaat eigenlijk gewoon over de mensheid die elkaar om het minste of geringste mes in de rug steken. Ja. En dat je niks aan elkaar hebt. Dat is al een heftige middag dan, als je dat realiseert. Maar dat kon Wimmy dus heel goed. Ja. Of als het over liefde ging of over mooie dingen.
Hoe deed ze dat bij jou ook op deze manier?
Ja, ik weet nog dat ik had mijn huis werd verbouwd. Er kwam een verdieping bij. En toen had ik heel veel problemen met die aannemer. Dus dat zou 5 weken duren, maar dat duurde uiteindelijk meer dan een jaar. En toen belde ik er in de zomer op en ik ging helemaal los. Toen zei ik ga uitzoeken wat het kost om die gast te laten liquideren. En toen zwem je echt aan het huilen van het lachen aan de telefoon. Want ik was heel boos op die gast. Ik zat al die discussies te vertellen. Toen zei ze, dit gaat allemaal in je show.
Ja.
Toen zei ik, ja, maar ik ben nu boos. Ze zei, ja, dat weet ik. Maar dat komt straks wel. Ja.
Ja, mensen, en dan is het nu tijd om even iets te vertellen over de eerste samenwerking die bij deze aflevering hoort. En dat is mijn samenwerking met Theater Rotterdam en theaterregisseur Erik Wien. Theater. Ik vind het altijd heel fijn om iets te vertellen over theatervoorstellingen in deze podcast, want ik vind theater een prachtige kunstvorm. Maar helemaal als ik iets mag vertellen over een voorstelling die Erik Wien heeft geregisseerd. Want een beetje pepperoni weet dat ik groot fan ben van theaterregisseur Erik Wien. Hij was ook de gast in deze podcast in aflevering 137. Zei die allemaal prachtige dingen, kan je allemaal terugluisteren. Maar nu heeft hij dus een nieuwe voorstelling gemaakt bij Theater Rotterdam. En die voorstelling heet A Case for the Existence of God. En deze voorstelling speelt van 3 januari tot en met 22 februari door gans het land. Dus die kun je overal bekijken. Hij gaat in première op 5 januari in Theater Rotterdam. En in deze voorstelling spelen acteurs Bram Suiker en Emmanuel Ohene Buaffo. En zij hebben allebei een Louis d'Or gewonnen. En even voor de mensen die niet weten wat een Louis d'Or is. Dat is een prijs voor alle beste acteur van Nederland. Dus Bram en Emmanuel zijn geen kleine jongens, kan ik jullie vertellen. Of nou ja, Bram is een klein mannetje, dat wel. Maar ik bedoel qua talent. En Erik Wien is natuurlijk een van de beste regisseurs van Nederland. En deze voorstelling is geschreven door Samuel Day Hunter. En die heeft ook de Oscar-winnende film The Whale geschreven. Die jullie waarschijnlijk gezien hebben. Het is een intiem verhaal over hoop en vriendschap. En Erik zegt over deze voorstelling dat het gaat over 2 mannen die vastzitten in bestaande constructies. En daarmee bedoelt hij dus waar je bent opgegroeid, tot welke sociale klasse je behoort, wat je geaardheid is. Nou ja, daar zijn ze allebei in vastgelopen. En feitelijk zijn ze elkaars tegenpolen, deze twee mannen. Maar dat lijken ze eigenlijk te zijn, want onder alle verschillen ontdekken ze een gemeenschappelijke grond van waaruit een diepe vriendschap ontstaat. De New York Times zei over deze voorstelling, toen hij in Amerika speelde met andere acteurs en geregisseerd door iemand anders, zei de New York Times: a must-see heartbreaker of a play. Nou, dan weet je wel waar je heen moet gaan. Ja, god, wat kan ik nog meer vertellen? Niks. Ga er gewoon heen. Mensen, gaan gewoon naar deze voorstelling. A Case for the Existence of God. 3 januari tot en met 22 februari. En kaarten kan je kopen op tr.nl, dus Theater Rotterdam. tr.nl/case. En deze informatie staat natuurlijk ook allemaal in de show notes. Waar ik het met jullie vooral over wilde hebben. Ik had dus jullie gevraagd. Ik had ook nog iemand anders gevraagd, maar die
Nienke Plas.
Nee, serieus? Dit moet ik ook weer eruit knippen.
Had je die gevraagd?
Die had ik ook gevraagd, omdat ik dacht, dan heb ik mensen met een totaal andere stijl.
Ja.
Maar, nou goed. En jullie zitten hier nu. Jullie zitten hier nu. Omdat ik wilde hebben, jullie zijn in mijn oog, hè, maar misschien zijn jullie het daar niet mee eens, of is het publiek daar niet mee eens. Jij hebt het over totaal andere dingen dan jij. En waar ik het over wil hebben is, hoe kom je tot die, hoe kom jij bijvoorbeeld tot politiek? En hoe kom je, Ryan, hoe kom jij tot wat jij doet? Ik bedoel, ik heb het idee dat jij gewoon veel meer verhalen uit het leven telt en jij gewoon veel politieker bent, toch?
Ja, het is een beetje een misverstand. Het is niet dat ik à la Wim kan allemaal scherpe one-liners over
Nee, maar
de
het is wel politiek geëngageerd. Of...
Ja, ik probeer het wel altijd te trekken naar iets groters, maatschappelijks. Maar het is ook uit het leven gegrepen, hoor, mensen. Dat wel.
Ja, maar goed, misschien zeg ik het verkeerd. Misschien bedoel ik meer, jullie hebben allebei een eigen stijl. Het maakt niet uit of die stijl verschilt van elkaar daar. Ik denk dat dat het is. Het maakt niet uit of die stijl, maar een eigen stijl, een eigen stem gevonden. Hoe kom je daartoe? Dat is mijn vraag.
Ja, wil jij daar eerst op, Ryan? Want ik vind het wel
lastig.
Nou
ja, ik moet altijd denken aan een collega die veel te vroeg is heen gegaan, Dara Faisi.
Oh ja.
En Afghaanse jongen. Dit jaar is 10 jaar geleden dat hij is overleden. Maar...
Stand-upper?
Ja. En cabaretier.
Ja, cabaretier, ja.
Maar hij had het heel vaak erover en dat viel toen niet. Maar hij, tenminste bij mij, hij zei, je kiest je stijl niet, je stijl kiest jou. Ah. Dus je kan wel heel hard je best gaan doen om een soort stijl te gaan ontwikkelen. Maar uiteindelijk kiest je stijl jou.
Ja.
En dat is wel een beetje een dingetje. Ik merk dat ik wil mezelf daar niet een soort ding in opleggen. Dat het een bepaalde stijl moet zijn. Maar ik voel wel altijd dat mensen die naar mijn show komen iets leuk vinden of niet. Of iets ook zien. Wat ik misschien ook helemaal... Ik heb wel eens dat iemand hele hele recensie lovend schreef. Dat ik dacht, het zit er allemaal niet in. Maar zo. Ja. Maar ja, dus daarom. Dat het, een beetje, het is niet een bewuste keuze. Maar ik probeer in ieder geval altijd heel dicht te blijven bij de kern van mijn emotie.
Ja, ja.
En dat is dan bij Waar gebeurt vrouw of iets dat me raakt als ik het zie.
Ja.
Maar het is inderdaad veel persoonlijk en heel veel levens. Verhalen.
En in de cabaret en stand-up wereld noemen ze dat dan altijd je stem vinden, toch? Dat hoor je vaak. Ja. Wanneer was het moment dat je dacht, hey, dit is mijn stem?
Oh.
Dit is mijn stijl.
Ja, maar dat vind ik heel geleidelijk. Dat... Ik had op een gegeven moment Ryan's stem. Dat was heel raar. Ik wil niet bellen over de aannemer.
Ik kon hem niet vinden.
Nee. Hallo, ik heb ineens de stem van Wimmy.
Ja. Nee, maar dat gaat heel geleidelijk. Want ik heb veel aan Wimmy gehad, maar ook heel veel aan Raoul Heertje. Omdat...
Wie?
Raoul Heertje.
Oh ja, oké.
Okay, dat... Raoul zat bij jou in de podcast jaren geleden. Oh. En daar heb ik toen heel veel aan gehad. Ik heb altijd, als mensen beginnen met stand-up comedy, want het is een podcast, deze podcast, ter lering en vermaak. Dus ter lering. Ja. Die podcast met Raoul is erg verhelderend, vind ik altijd. En er is nog een YouTube-video die heet Stand-up 101. Dus als je ooit met stand-up wil beginnen, check die twee dingen. Maar in die podcast zegt Raoul eigenlijk, je moet gewoon gaan graven in jezelf. En dat klinkt heel cryptisch en manifesteren en yoga-achtig, maar het is eigenlijk heel concreet wat je gewoon gaat doen. Je maakt je boos bijvoorbeeld over een aannemer, over je huis wordt verbouwd.
Ja.
En je kunt dan je hebt al de woede en de boosheid.
Ja.
En Raoul die zegt dan altijd, ja, daar zit het hem in. Want jouw woede, jouw boosheid, die is aan de ene kant is die universeel, want iedereen kent dat verhaal. Maar hoe dieper jij dan gaat in die woede en waarom ben ik nou zo boos over en waarom haat ik die man en waarom wil ik hem liquideren? Nee, maar dat gaat allemaal vrij ver.
Was niet echt, hè, trouwens?
Nee, daar ben je uiteindelijk niet voor veroordeeld. Maar goed, dat zijn nog de meningen verschillen. Maar als je gewoon gaat graven, maar ook in verdriet en in depressie en ga gewoon graven in jezelf en in dat gegraaf.
Ja.
Dit is een soort grottenstelsel. Kom je grappen tegen.
Ja.
En als je die dan opschrijft en die test, dan kom je met materiaal wat niemand anders had kunnen
bedenken. Nou, de gedachte die ik echt toch dagelijks heb, ik zou diegene willen liquideren. Dat moet je wel voor graven, maar dat is wel een gedachte.
Je moet er vooral voor op internet gaan.
Ja, maar ik denk dat iedereen die gedachte wel eens heeft. Nou, ik heb het niet dagelijks trouwens. Nee, maar nee, ja. Die persoon, ja. En dat omarmen en daarvan denken, hey, die gedachte ga ik eens even uit. Ja. Is ook best eng om dat te doen, want dan kom je ook met je geest op plekken,
ja,
waar je misschien niet wil komen.
Ja, ik vind dat dus niet zo eng.
Oh nee?
Nee. Ik voel me altijd veel fijner om het, zeg maar, omdat ik weet dat het podium of het theater de uitlaatklep is.
Ja.
Is dat juist een veel fijnere manier om het allemaal te laten gebeuren? Omdat mensen dan, die zitten in de zaal en denken, oh ja, nou ja, dit meent hij niet. Denk, oh jawel, maar dat is heel fijn. Dat is heel fijn, omdat dan voel je ergens toch dat mensen eraan kunnen twijfelen. Ja. Het zit in een theatervorm of een kunstvorm. En dat maakt het juist veel makkelijker voor mij.
Ja,
snap ik. Ja.
Omdat je het dan, ja nee, ik snap het nog niet. Omdat je het dan kan delen? Of omdat
nee,
je het
omdat ik
de vorm aan kan geven?
Ja, de mensen interpreteren het op hun manier. Ja. Die daarnaar kijken. En ik heb dan het gevoel, ik kan zeggen wat ik wil. Mensen weten dan niet of het waar is of niet. En dat is voor mij nog veel, dat voelt veel veiliger bijna. Dan dat ik het echt aan iemand zou moeten vertellen.
Ah, ja. Zo, ja.
Dus ik ben volgens mij op het podium veel eerlijker dan daarbuiten.
Oh ja?
Ja.
Ja, en het is juist als je dan de bevestiging krijgt ook in de vorm van lach of whatever. Dan kan je er ook weer beter mee omgaan.
Ja, want waarschijnlijk denk je dan, oh, meerdere mensen hebben deze gedachten.
Ja.
Ik ben hier niet alleen in.
Ja. Nou, ja, voor mij is dat vooral dat als er lach is, heb ik het gevoel dat we elkaar in ieder geval begrijpen.
Ja, ja. Inderdaad.
Dat vind ik heel fijn.
Of lach je uit, maar...
Maar dat begrijp ik ook.
Hey, maar je was aan het vertellen, je zei het komt geleidelijk je stem vinden.
Ja, dat gaat heel geleidelijk. Het is niet dat je op een dag wakker wordt of achter je bureau zit of op een podium staat en denkt, oh vrek, nu heb ik het. Dat is heel misleidend. Als dat zou gebeuren, dan is dat waarschijnlijk juist niet zo. Maar je gaat er gewoon over nadenken. Je gaat ook vaak opschrijven van wie ben ik nou eigenlijk? En dan wie ben ik buiten dat podium? Oh, wie ben ik dan op dat podium? Wat is dan mijn persona? En dat zijn allemaal van die vage begrippen, ja, waar je wel gewoon naar op zoek moet.
Persona is actief... voor de mensen die weglopen. Persona is... Sorry, dag. Jezus, dat blijft een ding.
Na deze kunnen mensen gewoon vragen stellen.
Ja, inderdaad.
Ik wilde even dat deze wel wegging.
Ja, inderdaad. Is iedereen boven de 70 nu weg?
Ja.
Nee, meneer, blijf alsjeblieft.
U bent niet 70.
U bent niet 70, kom nou.
Nee, maar 69. Hij wil wel weg.
Ja.
Ja,
nu ben ik het kwijt.
Geleidelijk, of niet?
Je komt geleidelijk...
Persona wilde je uitleggen.
Oh ja, persona. Ik wilde even aan het publiek uitleggen. Persona is dus de persoon die je op het podium bent. Die verschilt een beetje van wie je in de dag... Jij zei al, ik ben eerlijker op het podium bijna. Ja. Jij, wat is jouw persona? Dus het personage wat je op het podium bent eigenlijk, toch? Dat is dat goed verteld.
Ja. Toch een beetje die linksliberale gast... die het heel frustrerend vindt dat de wereld niet altijd doet wat we hebben afgesproken.
Maar daarbuiten stem je PVV.
Ja. Dus... Er zit wel wat licht
gelukkig
tussen, inderdaad.
Wat een heerlijke uitslag. Maar is er een moment dat je dacht, hé, hey, nu heb ik hem.
Nee, maar ik heb wel ooit met bits of met verhalen dat je echt denkt, oh, nou, dit is echt wel een... Ja, dit klinkt zo... Dit klinkt echt heel erg, maar dan denk je, oh, dit is echt een Teun van de Elze bit. Ik heb echt iets nu wat echt uit mij komt, wat volgens mij als iemand anders het zou vertellen, het ook net niet zou kloppen. Snap je? Dat is fijn.
Toch? Heb je wel eens werk van, dat is, je ziet soms, je hebt soms wel eens toch dat mensen werk van anderen doen. Ik heb op de toneelschool wel eens dan een, was dat van Wim Hels of zo? Toen heb ik gewoon een tekst van Wim Hels. En dan werkt het echt niet. Want het komt niet uit je, het is niet wie jij bent. Dat is eigenlijk wat jij zegt, toch? Het is een echte Teun van de Elze. Ja. Kan alleen maar jij doen.
Je kunt wel een grap navertellen of een mop vertellen. Daarom heb ik ook niet zo... Ik vind wat Seinfeld kan, vind ik heel knap, bijvoorbeeld. Maar ja, dat is gewoon een soort vakmanschap. Maar eigenlijk, als je het hebt over zijn... Iedereen zou die grappen kunnen vertellen.
Je weet niet echt wie hij is.
Nee, en los daarvan, zijn materiaal zelf is... niet zo hoort niet uniek bij zijn persoonlijkheid. Daarom denk ik ook dat Wim Helsen voor die opdracht ook niet een hele slimme keuze was dan op de ATCA, omdat Wim Helsen heeft eigenlijk geen uitschrijfbare grappen.
Nee.
Alles wat hij doet is grappig omdat het uit hem komt.
Ja, dat is waar. Heel even over Seinfeld. Ik zat laatst weer die aflevering te kijken. Het is echt wel voor de nerds. De comedy nerds. Er is een aflevering van Comedians in Cars. Ja. Dat hij boos wordt. En dat hij het heeft over een oude collega van hem. Ja, dat is ook weggebliept.
Bobcat Goldthwait.
Ja, die schijnt het dus te zijn. Ja. En dan denk je, ja, dit is wie jij bent. Doe dit eens een keer op het podium.
Ik ben,
hij wordt dan echt naar. Ja, terwijl die normaal altijd zo dat mannetje is.
Precies.
Van,
ik ben in januari ben ik naar zijn show geweest. Ja. En voor het eerst in al die jaren heb ik hem echt materiaal zien doen met emotie.
Oh.
Als het over zijn vrouw en zijn kinderen ging. En dat deed hij voorheen ook niet.
Oh.
Dus Jerry Seinfeld heeft daar zelfs een stap gemaakt.
Hij is ouder geworden ook waarschijnlijk. Ja, merken jullie? Oh, sorry, wat
wil je? Nee, ik vond hem heel eerlijk, heel open. En ook gewoon voor het eerst dat hij zo...
Wat gebeurt er? Mensen rennen nu weg, omdat ze bang zijn dat we ze nu kapot gaan maken.
En ze wilden niet horen dat Jerry Seinfeld is veranderd. Ja.
Maar wat zeiden ze iets raars? Wat gebeurt? Omdat ze wegrenden, bedoelden jullie? Of... Oh, ja, zeg wat wil je zeggen?
Ik ben al in blinde paniek, mijn vriendin. En misschien iets zo ergens anders.
Oh, hij moet
maar
weg.
Dit is heel netjes. Kijk,
dit is super lief.
Als ik zo wegloop...
Nee, maar dit is super lief.
Maar dit is heel tof.
Even voor de luisteraar, hij zegt dus... Ik moet weg, maar ik durf niet, want...
Wie is je vriendin?
Wie is je vriendin?
Anne-José, Club Felix.
Anne-José, ga naar Anne-José, verklaar de liefde.
Ja, heel oud. Dit is super lief, man.
Ja, mensen, en dan is het nu tijd om even iets te vertellen over de tweede samenwerking die bij deze aflevering hoort. En dat is mijn samenwerking met Vertellis. Ik heb al twee keer eerder iets over Vertellis verteld. Maar even voor de mensen die niet weten wat Vertellis is, zal ik even vertellen wat Vertellis is. Wauw. Vertellis is een bedrijf opgericht door Lars en Bart. Ik mag Lars en Bart zeggen. En zij vonden dat mensen te veel op hun telefoon zaten. Dat mensen niet echt met elkaar praten. En dat mensen niet echt vragen aan elkaar stelden en geïnteresseerd waren. En daarom vind ik het heel leuk dat ik een samenwerking met hun heb. Omdat ik met deze podcast natuurlijk ook echt vragen probeer te stellen. En echt een gesprek probeer te hebben. Maar wat doen zij? Zij maken met Vertellis een soort spellen. Of ja, het zijn doosjes. En in die doosjes zitten allemaal kaartjes met vragen. Wat super handig is, want als je dan geen vragen kan bedenken die je aan jezelf of aan anderen wil stellen, dan heb je gewoon van die doosjes en daar zitten gewoon allemaal vragen in. En ze hebben bijvoorbeeld een spel dat echt gericht is op kind en ouder, of een spel dat gericht is op werk, als je niet weet wat je met je werk aan moet. Maar nu hebben ze voor de feestdagen, hebben ze de Vertellis Feestdagen Editie XL. En dat is dus een spel dat je met je hele familie of met een gezelschap kan spelen. En dat gaat dan heel erg over het afgelopen jaar en het jaar dat er aan zit te komen. Echt zodat je, wat je nu in deze dagen doet, zo'n beetje nadenkt over waar je staat in je leven. En dat zijn dan vier rondes. En bij iedere ronde zitten dus allemaal kaartjes met vragen. En je hebt hier bijvoorbeeld, ik heb hier voor me, ronde 3 is vooruitblik naar het komende jaar. En ja, dat is dus een vraag die ik aan mezelf kan stellen bijvoorbeeld. En ik pak er nu even één, ik weet niet wat het is. Waar kijk je het meest naar uit? Oh, dat is leuk. Ik kijk het meest uit naar iets dat met Alex Ploeg en Christine de Boer heeft te maken. En waar jullie binnenkort meer over gaan horen. Nou, dat is dus bijvoorbeeld een hele goede vraag die bij dit spel hoort. En het leuke is dat er ook een kortingsactie bij deze samenwerking zit. Als je namelijk naar www.vertellis.nl gaat, dan ontvang je tot en met 1 januari 2024 10% korting met de code PEPTALK bij je bestelling. En dan kan je de feestdagen editie XL bestellen, maar je kan ook alle andere spellen bestellen. En dan krijg je ook gewoon 10% korting. Dus ga naar www.vertellis.nl voor al deze prachtige spellen met al deze prachtige vragen. En deze informatie, mensen, vind je natuurlijk ook in, je raadt het al, de show notes.
Zullen we zo vragen doen?
Ja,
laten we vragen doen.
Want anders zijn ze er straks niet meer.
Ja, laten we.
Van wie was deze vraag? Kijk, dat zijn ook die jongens van de civiele techniek die vertrekken.
De jongens van de civiele techniek, die gaan lekker technieken. Dingen losmaken.
Heel civiel.
We hebben een vraag uit het publiek. Stel, kabinet Wilders 1...
Moeten we dit niet even toelichten? Want jij hebt allemaal...
Oh, je hebt al een vraag gedaan.
Dat heb ik toch net verteld. Mijn assistente Julia van Alen.
En was toen de podcast ook al aan?
Voor mij zei de luisteraar.
Voor de luisteraar.
Oh, sorry. Ja, luisteraar. Lieve luisteraar. Lieve luisteraar thuis.
Lopen die ook weg? Dat die gewoon niet meer er zijn.
Maar dat is ook raar. Ik merk dus, kijk, ik neem dit normaal thuis op. En dan loopt er nooit iemand weg. Dan is het gewoon...
ik heb dit nog nooit meegemaakt.
Nee. Zo raar. Nee. Maar als ik dit thuis opneem, als iemand wegloopt, dan is het de gast. Dus,
ja, precies. Ja, dat valt wel op.
Ik heb, even voor de luisteraar thuis. Ik heb dus aan het publiek gevraagd of ze een vraag... als ze een vraag hadden, konden ze dat opschrijven. En toen heeft Julia van Alem, een lieftallige assistent... die heeft een aantal vragen uit het publiek opgehaald. En hier is bijvoorbeeld een publieksvraag. Stel, kabinet Wilders 1 wil alleen nog theaterduo's. Met wie zou je willen samenwerken?
Ja, met Ryan.
Nee, nee,
ja?
Nee, nee, nee.
Oh, nee. Wat dan een goede vraag,
nee,
trouwens.
Echt een goede vraag. Vraag, ja. Ja. Ja.
Wat, met wie zou je willen samenwerken?
Martijn Grins.
Oh, leuk.
Ja, dat is echt een beste vriend en gewaardeerde collega.
Ja, allebei dat Brabantse ook.
Ja, want hij komt een randje Limburg.
Oh ja.
Ja. Ja, nee, dus dat lijkt me. We gaan ook wel echt de dubbele ook al voor volgend seizoen. We houden zeer erg rekening mee dat deze vraag werkelijkheid wordt.
Nee. Oh, wat leuk. Heel even over dat Brabantse.
Ja.
Heeft dat er ook mee te maken dat je elkaar een beetje aanvoelt in de tongval?
Een klein beetje wel, ja. Ja, dat vind ik wel. Ik ging namelijk naar Amsterdam verhuizen, weet ik veel, 10 jaar geleden. En je hebt allemaal van die Amsterdammers, die gaan dan naar Leiden of Amsterdam. En, of Brabanders, die gaan dan naar Leiden of Amsterdam. En dan gaan ze, dan verliezen ze die zachte G. En ik vond dat altijd zo lelijk. Dat
komen mensen
echt,
bij.
Er komen mensen bij.
Ik zei toch, je moet met die vraag laten.
Ze hebben nu gehoord dat we de vragen doen. Ja. Wat leuk dat jullie er zijn. Hallo. Ja,
hallo. Goeiedag. Nee, dat vind ik echt een soort hoogverraad. En dat vind ik echt schandalig. En toen kwam ik één gast tegen. En die kwam uit Eindhoven. En die praatte gewoon Brabants. En dat voelde zo als thuiskomen. En toen dacht ik, ik wilde dit al niet. Maar ik ga echt nooit meer mijn accent veranderen. Nee. Dus er is altijd een soort klik. Gisteren stond ik in de praxis. En toen stond ik bij de sierlatjes. Sierlatjes.
Oh, kun je, mooi. Ja. Ja, die zijn fantastisch. Die
zijn
ik.
Fantastisch. Ja. En toen stond er een man achter mij. Die zei, had ik ook eens nodig. En dat vond ik zo fijn. Dat vond ik zo echt wel, oh ja man.
Ik verstond niet wat zei.
Nee, dat maakt ook niet uit. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij.
Wil je me aftrekken, betekent dat?
Ja, precies.
Had ik ook eens nodig.
Had ik ook eens nodig. Ja,
oh, wauw.
Ja.
En dat voel je echt in je hart.
Ja, nee, dat komt dat zijn niet Brabanders, toch? Dat is toch buiten Brabanders? Dit is echt waar. Nederlanders die op vakantie in Nederland tegenkomen, dat is van, ah, kut, ze zijn er. Ja. Brabanders die in Brabant tegenkomen, hè? Kijk gezellig. Ja, precies. Dat is echt waar. Dat is echt waar.
Oh, ja, ja. En wilde stemmen. En dat is twee dat dingen. Wel. Zachte G en Wilders. Even kijken. Met wie zou jij een duo willen vormen, Ryan?
Ik heb mijn accent wel aangepast. Nee, ik heb een paar keer met Steven...
Jij praat toch niet eigenlijk zo, toch wel? Nee, toch? Nee, toch? Thuis? Nee, toch? Nee, dat is een serieuze vraag. Is dit raar? Hoe is het racistisch thuis? Of zo? Nee, ja, nee. Heel oh, echt? Nee. Sorry, is dat... Nee.
Wil jij straks naar mijn show komen? Want jullie lachen is echt de shit, man.
Nee, ik vraag me echt af of je... nee, omdat het ook een accent is. Sorry, ik zeg niks meer. Maar... Nee, laat maar.
Nee, ik praat zo thuis. Precies
ja,
zo. Was echt... Nee, zo. Zoals
oh,
nu.
Zo. Ja, oké. Okay.
Maar dit is toch ook... Jou, je hebt wel echt een... Dit is jouw accent, toch?
Is dit een accent?
Ja, dat vind ik wel.
Vind je wel?
Ja,
maar wat voor accent is het?
Ik ga hem niet nadoen.
Nee. Zaans.
Is het Zaans? Nee, dat kan.
Dat weet ik niet. Nee, maar jij komt uit de Hindoestaanse familie.
Ja.
Ik denk dat wel te horen. Echt, mag ik dat niet zeggen? Oh. Is dat meteen gek?
Ik, volgens mij is dat niet
vraag
racistisch.
Witte man.
Maar ja, is dat racistisch? Ja, alsof ik dat niet racistisch kan zeggen.
Ik weet niet dat het... ik wist niet dat het was. Maar ik heb een paar keer met Stefan samen op het podium gestaan. Stefan Pop.
Ja.
En dat is heel tof. Ook doordat we die podcast hebben gemaakt. Dus ik zou niet kunnen kiezen. Want ik heb dat volgens mij hetzelfde met Nabil en met Alex Ploeg.
Ah ja.
Dus één van die drie. Ja. Daarmee denk ik dat ik dan...
Leuk.
Ja, dus als Wilders het oké vindt, wil ik eerst try-outen.
Ja. Wat een goede vraag, hè? Jezus.
Ja, hele goede vraag.
Volgende vraag. Wat kost een kaartje van jouw voorstelling en wat vind je jezelf echt waard? Jezus, zo, wat een goede vraag.
Mooi.
Jesus Christ.
Is die van iemand? Daar. Van,
hij loopt nu weg.
Ja, maar, oh nee, daar zit de meneer die...
Oh, die heeft u die vraag? Wat een goede vraag. Ja. Echt.
Heeft u ooit te veel geld betaald voor een kamertje?
Ryan van D. Ryan, wat kost een kaartje van jouw voorstelling en wat vind je jezelf echt waard?
Ik weet het dus niet.
Nee?
Nee, ik weet het niet wat het kost. Ik gok iets van €20 of zo.
Ja.
Zoiets?
Kan.
Rond de €20.
En wat vind je jezelf waard?
Ja,
moeilijke vraag zeg.
Ja, ik denk daar eigenlijk nooit aan als ik ga optreden.
Nee.
Ik denk er altijd aan, ik hoop dat, dat er mensen zitten die niet weglopen. dan ben ik echt een gelukkig mens bij mij. Dat is voor mij...
Nee, nou, mag ik hierop aanhaken?
Ja.
Kijk, deze mensen zitten, die hebben niet betaald om bij deze podcast te zitten. Die hebben natuurlijk wel betaald voor het festival. En ja, er is een timetable en er zijn allemaal zaken, dat snap ik ook wel.
Ja.
Dus wat je krijgt als mensen niet betalen, dat is ook een bepaalde vrijblijvendheid.
Ja.
En ik speelde in Tiel en dat was superleuk bedacht. Pay what you can. En dan kon je vanaf 1 euro tot het normale bedrag. En dan de helft betaalt gewoon normale bedrag. En de ander betaalt 1 euro. Dag, jongens. En dan merk je wel dat er ook... Dan was het op papier uitverkocht, maar dan zit er ook heel veel stoelen leeg. Want ja, als je 1 euro hebt betaald, ja, waarom zou je gaan?
Ja.
Snap je? Dus je moet wel... Ik vind mezelf niks waard, maar ik vind theater...
Ah,
dat vind ik wel een goede
de beleving
1750
die je geeft.
Waard.
Ja,
ja, nou, en ik vind inderdaad, wel als het om theater gaat. Want heel veel concerten, heel veel buitenlandse artiesten die naar Nederland komen. Wat kost een kaartje gemiddeld? 70 euro of zo?
Ja.
Dat
ja,
is echt een zo groot verschil met wat mensen zouden betalen als ze naar een cabaretvoorstelling gaan. Ja, maar ongeacht van wie.
Ja.
Dus daarom vind ik die prijzen in het theater nog heel schappelijk als je het vergelijkt met concerten.
Ja, ja, ja. Wat een goede vraag.
Maar
ja,
1750.
Ja,
toch? Nee, voor je eigen show?
70,50?
17.
Oh.
Oh, sorry. Nee, zei ik 70? Nee, 17,50.
Sorry,
17,
ik versta geen Brabant.
je onderwaardeert jezelf. Hoe geef jij... Dit vind ik ook een hele leuke, want die sluit aan bij de titel van de podcast. Hoe geef jij jezelf een goede pep talk? We hadden het net natuurlijk al over Wimmy. Deed zij dat ook? Zij zei van tevoren... Wat zei zij van tevoren? Niks.
Nou, ja, niet in jel of zo van, nee, we kunnen dit. Nee, ja, deze een pep talk. Ja, ze
nou, wel. Dus, spuug ze in de bek of zo, appte ze wel.
Spuug ze in de
ja,
bek.
Ja, dat soort dingen zei Wimmy wel. Ja. Of zet hem op zo. En,
ja.
En waar ik ook heel veel aan heb gehad bij Wimmy... is dat ik zei van, ja, maar dadelijk gaat het helemaal slecht. En toen zei ze, ja, maar als bij jou een voorstelling... als er iets slecht gaat, dan gaat het daarna weer goed.
Oh ja.
Dat vond ik zo fijn. Dat ik dacht, oh ja, één stukje kan dan heel slecht gaan. En dan gaat het daarna weer goed.
En want pep talk, dat is een ding. Een vrij goede podcast. Maar ook een ding wat je van tevoren... fijn dat één iemand lacht. Maar ook een ding wat je van tevoren tegen jezelf zegt... om jezelf aan te moedigen. Moet je dat nog doen voordat je opgaat?
Soms wel, toch? Wat heel veel mensen denken altijd dat spanning en zenuwen heel funest zijn. Maar ik vind het veel erger als er een soort onderenergie is en geen spanning. Heb je dat niet?
Ja, vind ik veel erger.
Ja,
ja, als ik emotie voel, dat is het belangrijkste.
Ja.
Soms kan ik ook boos zijn en dan is het ook fijn, want dan kan ik het kwijt.
Ja.
Als je niks voelt, dat is zo leeg.
En hoe zorg je ervoor, want dat kunnen heel veel mensen denk ik die niet optreden zich niet voorstellen. Want die staan daar alleen maar met... paniek en oh, ik wil dit niet. Hoe train je jezelf dat je überhaupt iets voelt op het podium? En dat je rustig bent, hoe train je jezelf daarin?
De keren dat ik te rustig was en het podium opliep... kwam ik er heel snel achter dat ik niet zo rustig had moeten zijn.
Oh ja, echt?
Ja.
Wat dan? Wat gebeurt er dan?
Ik stond hier veel te relaxed in, maar
ja.
Zo makkelijk gaan ze ook niet mee.
Ja.
En dan is het toch weer paniek. Nou,
Oké, dus er moet een bepaalde adrenaline...
Ja, maar het is ook... Ja, ik probeer in ieder geval te kijken waar ik op dat moment ben qua emotie. En die emotie mee te nemen van die dag of van waar ik me voel op dat moment.
Ja.
Maar ik ga het niet aanproberen te wakkeren of zo.
Nee.
Niet. Nee, maar...
nee. Ja, ik wou zeggen, wat je wil is eigenlijk wat je vroeger met een spreekbeurt had. Toch gewoon, dus vroeger op school, je had één keer in het jaar spreekbeurt. Die spanning, die is goed, want dan zit je precies op het juiste level, vind ik altijd.
Ja, en je moet er zin in hebben. Toch?
Nee,
ergens, of
dat
niet?
Hoeft
nee?
Helemaal. Nee, dat vind ik zo. De Alex Klaassen zat ooit in jouw podcast.
Ja.
Ik heb alles geluisterd.
Die zei, ik heb nooit zin.
En die zei, ik heb nooit. Nee, dat vond ik ook een heel prettig idee. Want die zei dus, nee, het is ook gewoon werk. En ik heb zelden zin. Ja. En dat heb ik niet zo sterk als Alex. Maar toen dacht ik wel, oh, wat fijn dat inderdaad.
Maar jij hebt
ook
nooit zin.
Kan. Nee, wel. Dus ik heb vaker zin dan Alex, denk ik. Maar als je het een keer niet hebt, nee, dat maakt niet uit.
Nee, oké.
Ik heb eigenlijk altijd wel zin.
Ja?
Ja. Ja, omdat ik kan, het geeft ook zin aan mijn leven. Anders doe ik helemaal niks.
Hmm.
En ik kan verder ook niks. Dat is echt mijn overtuiging. Ik kan
nergens
goed in verder. Ik kan dit en daarom vind ik het leuk om te doen.
Maar heb je nooit dat je denkt... oh ja, nu moet ik weer in de auto, moet ik helemaal daarheen en al die dingen. Weer hetzelfde verhaal vertellen.
Nee.
Echt maar, nooit
nee,
vind ik
nee, het kan, wat ik wel vervelend vind, is echt in de file staan. Dus al die randdingen zijn soms wel een beetje vervelend.
Ja.
Maar als ik er eenmaal ben, dan denk ik, oké, let's go.
En wat is er zo leuk aan?
Ja, je krijgt de adrenaline. Ik vind het zo fijn om iets te creëren met mensen samen.
Ja.
Ik vind het ook leuk om met andere mensen op te treden. Maar het is gewoon fijn dat je een gezamenlijk gevoel kan krijgen. En dat is, ik ben dan misschien wel degene die het start, het gesprek. Maar soms is het publiek heel grappig. Of zo, ja. Weet je, dat kan ook. Dat vind ik ook zo vet.
Er gebeurde net wat, toch?
Ja,
dat is leuk.
Ja, dat vind ik dus leuk. Ja.
Gaan mensen weg, wij reageren erop.
En het kan alleen maar nu. Dus het is echt zo'n momentopname. Ja. En dat is een gevoel. Ik denk dat ik dat gevoel hield. Ik wil toch even aanhaken op iets dat ik bij Teun had. Wij speelden een tijdje geleden in Eindhoven.
Oh ja.
En Teun was de MC. En er was toen een grote storm, weet je nog?
Ja.
En toen zei hij, want ik ging na de pauze en hij moest me aankondigen. Toen zei hij, ik doe even een stukje van 8 minuten of zo. Ik zei, ja, prima, is goed. Maar hij kwam op en die hele zaal was helemaal aan.
Ja.
En die had echt uit zijn hand. Maar dat vind ik sowieso heel tof van Teun. Want die dacht, ja, ik kan nu wel echt een uur door gaan spelen. Maar ik sta hier in dienst van de show, dus hij kondigde mij aan. Ja. Maar ik vond het zo tof om te zien dat hij precies goed aanvoelde waar die zaal op dat moment was.
Oh, wow.
Ja, dat is echt een skill en dat vind ik zo heerlijk van een live optreden. Dat vind ik echt het fijnste dat er is. Dat je gewoon aanvoelt, we zitten nu op één lijn. En nu gaan we dit doen.
En het is alleen op dat moment.
Ja. En dat vond ik zo, want ik heb Teun die avond zien. Het was zo tof om te zien. Hij was helemaal één met die zaal. Zijn aard uit zat. Ja, nee, echt, dat vond ik zo vet.
Ja. Hij gaat zo zeggen, heb je er nog wat nodig?
Nee, maar ik kan er echt van genieten. Van een goede MC. Want dat, ik vind het best wel schaars hoor. Dat iemand zo, ik vond het zo tof. Ja.
Ik moest dus laatst, Teun die speelde. Ik had een Climate Comedy Night georganiseerd. Of ik was gevraagd om een comedyavond te organiseren. Dus ik had comedians gevraagd. Ik had jou ook, Ryan ook gevraagd. Je kon helaas niet.
Oh, ja, kon
niet. Dus ik had allemaal hele leuke comedians. Die ik echt waar. En toen moest ik MC'en. Maar ik doe dat nooit. Maar dan moet je, dat is zo raar. Even voor de luisteraars. En de MC, dat is dus degene, de presentator eigenlijk. En die komt steeds tussen. Door en die kondigt. Maar ik wist, hoe doe je dat? Want je moet dan zo, je komt op en dan mensen zijn allemaal nog rommelig en dan moet je een soort energie creëren. Je moet ze. Hoe doe je dat? Jij weet dat blijkbaar. Teun. Nou,
Eindhoven was ook echt een leuke avond. Ja, wat? Hoe doe je dat? Je gaat er gewoon heen. Ik heb altijd wel, als je dan je naam hoort, ook als MC, maar ook eigenlijk als act, dan hoor je zo, hier is Teun van de Elzen, dat ik altijd denk van, nou, ik weet niet wie deze mensen aan het lachen gaat krijgen, maar ik ben het niet, dus we hebben wel echt een probleem. Dus dan, maar dan ga je toch maar op, want het is de afspraak. En dan, daar gebeurt het dan. En daar dan proberen open te staan. En waar ik ook echt achter ben gekomen, het is echt zo simpel. Enthousiast zijn en lachen en laten zien dat jij daar zin in hebt.
Maar voel je niet de enorme verantwoordelijkheid?
Nee, ook weer niet. Want als je dat juist loslaat. Natuurlijk, je hebt wel een verantwoordelijkheid. Maar er komen ook allerlei acts. En je moet. Je hebt altijd de verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat is niet groter als MC dan als act.
Ja, ik sprak laatst iemand die zei. Eigenlijk wat je moet doen is gewoon. Je moet doen alsof. Of wat, in mijn geval was het echt zo. Want ik had die mensen echt gevraagd. Dus ik was ook enthousiast. Hé, je komt vol. En als dat niet zo is, moet je doen alsof. Ik heb voor jullie hier deze en deze en deze mensen. Je neemt het publiek eigenlijk mee in het enthousiasme voor diegene die optreedt.
Ja, dat helpt altijd, enthousiasme. Ja. Maar heb jij trucjes of dingetjes die je doet?
En niet een trucje per se, maar wat heel erg scheelt is de avond. Jij hoeft hem niet te maken, want je moet mensen aankondigen die gaan optreden.
Ja.
Dat haalt altijd wel wat druk weg.
Ja,
en verder vind ik het gewoon.
Maar het kan zijn dat, stel je voor, je warmt die zaal niet goed op. Of je komt op en je zegt, hallo allemaal, hier is Ryan. Dan word jij boos. Dus je voelt wel een soort van verantwoordelijkheid naar de comedian.
Ja, zeker. Ja. Maar de MC's waar ik het meest van hou, die voldoen inderdaad wel altijd aan een paar dingen. Dat ze iedereen welkom heten, uitleggen wat er gebeurt. En toch altijd materiaal doen. Want de eerste comedian die opkomt, die gaat materiaal doen. Dus het is heel raar als de eerste gewoon aan het kletsen is met je. En ineens komt iemand die zegt, ik was vandaag bij de bakker. Dan denken die mensen in de zaal, ik was helemaal niet bij de bakker. Waarom gaat hij niet met ons praten? Dat deed die ander ook, toch?
Ja.
Dus daar zit dan wel een soort stijlbreuk in.
Ja. De code is dan niet helder, ja.
Ja, wauw. Volgende vraag, even leuk. Goeie pep daar. Wauw, dit handschrift.
Ja. Jezus, ja.
De jezelf na een minder goed optreden. Oh, hey, wie had jij dat geschreven? Kan je hem even.
Vertel.
Kan je hem even herhalen?
Maar zei ik, hoe ga je om met een minder goed optreden? Dan als een soort subvraag, sta je er snel doorheen? Of blijf je er lang eigenlijk in?
Goeie vraag. Dat is een goede vraag. Even voor de luisteraar. Dus hoe ga je om met een slecht optreden? Blijf je er juist in hangen of ga je snel weer weg? Eigenlijk, toch? Of...
Ja, een beetje denk je snel van, oké, we gaan gewoon door, volgende keer beter.
Ah, zo ja. Dus of zet je een knop om of blijf je erin hangen? Dat is eigenlijk de vraag. Ryan?
Nou, het doet altijd wel echt pijn aan je ziel. Ja, echt. Het is zo kut. Omdat ik juist het gevoel heb, op het podium wil ik eerlijk zijn. Of mijn emotie dan tonen die ik heb. En als het dan niet goed werkt, ja, dat is echt balen. dat gevoel gaat niet weg. Alleen de duur van het gevoel, daar leer je beter mee omgaan. Dus daarna heb je hetzelfde kutgevoel als dat je misschien in het begin had. Maar je leert je er iets sneller overheen zetten. En ook dat het niet het einde van de wereld is. Want zo voelde het in het begin heel erg. Van, oh mijn god, alles is klaar. Ik ga het nooit meer kunnen doen. En nu heb je al wel optreden staan, hopelijk. Dat scheelt. En toch een beetje kletsen met vakgenoten. Mijn technicus, Jorik, die is daar echt fantastisch in. Om het goed aan te voelen. En dan zegt hij, Marijn, we hebben morgen weer optreden. En morgen maak je het goed. Dus hij heeft een klein beetje wat Wim hier eigenlijk ook heeft.
Ja.
En dat helpt wel. Als je een beetje mensen om je heen hebt die een klein beetje op kunnen vangen. En het een beetje perspectief kunnen plaatsen. Want anders kan je jezelf helemaal naar beneden halen.
En jij, hoe ga jij ermee om?
Ja, je probeert te zoeken naar een soort oorzaak. Lag het aan mij, lag het aan iets anders, lag het aan de setting, aan de zaal. En dan, ja, je probeert er een les uit te trekken. Dat lukt ook lang niet altijd. En, of ligt het aan het materiaal? Ik vind een open mic mag gewoon totaal mislukken. Dat vind ik echt helemaal niet erg. Maar als je inderdaad met bewezen materiaal, gewoon solo bijvoorbeeld, als het dan fout gaat. Ja, er is wel één zaal, bijvoorbeeld daarvan weet ik, ja, dat lag echt niet meer aan mij, wat daar gebeurde.
Daar liepen mensen weg.
Nou ja,
midden,
dat deed ook nog net.
In het optreden. Had niks met ons te maken.
Ja, ik weet niet of jij me hier straks uit gaat trekken. Maar,
Nee.
En bellen, ja, ik heb ook, dat doe ik dus veel met Martijn Krins, maar volgens mij, jij hebt het ook vast wel iemand gewoon bellen van, nou, dit ging zo kut. En dan zegt iemand van, ja, maar wat was er dan? Ja, dit en dit. Ja, man, dat zit erbij, dat hoort.
Ja. Nou ja, het moeilijke is ook,
je probeert die frequentie te verlagen.
Ja, maar ook, je ziet dan wel eens van die interviews met comedians of met kunstenaars die dan zeggen, van mislukkingen leer je. En ik denk dan altijd, ja, dat kan jij zeggen, want jij bent zo dat je geïnterviewd wordt op tv. Want je wil het niet, snap je toch? Iedereen zegt dan, ja, het is juist goed mislukken. Terwijl intrinsiek wil je dat toch niet? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld.
Nee, maar het is wel echt onderdeel van het proces.
Ja.
Dus dat leer je denk ik wel een beetje accepteren. Maar je wil het nog steeds. Dus de keer dat het mislukt, dan wil je het ook niet.
Nee.
Maar volgens mij door ervaring of juist door dit soort dingen gaat het wel in je hoofd zitten. Ik denk, oké, maar ergens hoort het bij het grote plaatje, hopelijk.
Ah, ja.
Maar het blijft kut.
Ja, dus als een optreden slecht gaat, een try-out slecht gaat, dan is het niet zo, ik ben mislukt, maar deze poging naar de voorstelling toe is mislukt.
Ja, en we moeten aan de bak.
Mijn broertje die was heel jong en toen maakte hij een soort salto en dat ging niet goed. En toen, op de trampoline. En toen zei hij, dat lukte mis.
Ah.
En dat is, vond ik, nee, maar dat is ergens, dat vond ik gewoon zo grappig. En er zit wel iets in, want inderdaad, er zit een verschil tussen als iets misgaat door wat jij doet of wat iets anders doet. Misgaan is iets anders dan mislukken, inderdaad. Het zit hem in die poging, inderdaad, ja. Het is wel gelukt, maar niet op de manier zoals je
lukte
wou.
Mis.
Mooi.
Ja.
Want goed, we doen nog één. Ik vind het een mooi einde, maar ik wil toch nog even één vraag doen.
Ja, leuk.
Want er zitten gewoon nog mensen.
We gaan door tot iedereen weg.
Wacht even hoor, ik wil even eentje.
Iedereen staat op. Kijk, daar komen nog mensen bij.
Wacht even, sorry. Dit zijn.
Waarom? Wat is er mis zijn met die
goed?
Vragen?
Sorry. Dit zijn dingen waar we het over hebben gehad.
Ah, okay.
Over grappen. Of je wel eens niet grappen. Even kijken. Dit. Wie? Dit is wel leuk. Wie zou je voor een dag willen zijn? Eén dag.
Het eerste dat mij te binnen schiet is Donald Trump.
Ja, dat zit ik ook
echt?
In. Ja. Om jezelf voor je kop te knallen. En dat je dan
nee, dat niet.
Geen gevaar meer bent maar, voor de mensen.
Zijn we er vanaf.
Maar ik heb nu, hoe ouder ik word, zeg maar, hoe meer ik rust wil eigenlijk.
Wil?
Ja, dus dat ik denk, ik wil alleen de dingen doen die me passie brengen. Weet je, of geluk of waar iets zit dat ik wil najagen. Maar verder wil je juist ook dat je een schuldgevoel hebt dat je denkt, ik heb dingen niet goed aangepakt. Of ik wil het gewoon goed, je wil ook rust, je wil vrede eigenlijk met mensen. Bij hem is het andersom, hoe ouder hij wordt, hoe meer onrust hij creëert. Ja. En het raakt hem al. Ik ben zo benieuwd hoe dat voor hem is. Ja. Ook dat hij mensen heeft gekwetst, dat hij mensen dagelijks kwetst, dat hij dingen roept. Ik ben zo benieuwd hoe dat dan in zijn hoofd werkt en vooral met zijn gevoel. Hoe dat
alleen
zijn gevoel
het probleem raakt. Is, stel je voor je dat gebeurt, is er dan nog iets wat dat door kan hebben. Want als hij dat door zou hebben, zou hij het misschien niet doen.
Nee, maar ik ben een dag later hopelijk weer rijden.
Oh, en dan ga je denken, wat de fuck was dit gisteren?
En dan snap ik het. Dan weet je in ieder geval hoe dat voelt voor hem. Want ik snap dus niet, of misschien voelt het helemaal niet. Maar dat wil ik ook weten.
Ja. Jij, Teun?
Ja, vind ik moeilijk, man. Ja, hoe zet je het in, weet je wel? Je kunt het heel praktisch inzetten. Dit is inderdaad meer een soort
onderzoek.
Wil je je vriendin zijn, bijvoorbeeld, voor een dagje? Dat kan, en dan kom je ook achter dingen.
Goor, lijkt me dat.
Goor, ja.
Of nou niet in het geval...
Tenzij je met jezelf wil doen, inderdaad. Dan zou het wel leuk. Ik weet niet wie mij dan is.
We weten al hoe je over tuin denkt.
Dit heb ik altijd al willen weten. Hoe ben ik in bed?
Lig ik dan als levenloze pop in een hoek? Dat kan ook, want je bent niet meer... Ik weet niet, het is niet ruilen waarschijnlijk.
Ja, ja.
Nee, oh ja, nee, maar, dat wil ik ook. Ik wil ook jouw vriendin. Ja.
Maar ja, ik denk wel vaak, bijvoorbeeld dan ben je bij een oliebollenkraam. En dan denk ik wel, ja, dit lijkt mij voor een week precies leuk. Heb je dat niet van die beroepen dat je denkt, oh, voor een week zou ik dit eigenlijk wel willen? En daarna lijkt het totaal niet meer.
Ja, dat is wel waar, ja.
Dat soort dingen. In de Efteling werken. Lijkt me ook een week leuk en daarna niet.
Maar ik ook, ja, dit is een heel stom voorbeeld. Maar ik zat er ook eens te denken dat ik... stel je zou een dag ruilen met iemand die echt in Afrika bijvoorbeeld geen eten heeft. Gewoon honger lijdt. Verschrikkelijk.
Ja. Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe de rest van mijn leven er dan uit zou
waarschijnlijk
zien.
Waarschijnlijk totaal anders. Ja, want je krijgt ineens zoveel precies, waardering
dat zou
voor.
Zoveel veranderen in mijn leven.
Ja.
Ik denk ten goede ook.
Ja.
Maar wat
ja.
ga je... Dan word je gewoon
ik zou sowieso stoppen met donuts.
Ah, ja.
Maar ik denk dat ik veel beter voor mensen... Ik denk dat ik ook andere passies zou vinden of zo. Denken dat zoveel andere dingen veel belangrijker zijn... dan op een podium staan en grappen vertellen. Dus, denk ik.
Weet ja, maar je, dit is het enige wat je kan. Dus dan heb je
ja,
niks.
Ja, dus werkloos. Maar ik ga er wel...
Met alle respect, Ryan, ik denk dat jij er gewoon een bit van maakt. En...
Ja, serieus?
Dat is wel
lijf. Dus
ik was een fucking dag. Was ik.
Wat mooi. Dank je wel voor die vraag, want je hebt hem een bit gegeven. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek.
Nou, ik wil jou heel erg bedanken. Ik ben vooral deze mensen. Ja. Ik heb dit voor het eerst in mijn leven gezien hoe waardevol het is als mensen blijven staan.
Zullen we het even omdraaien? Wacht. Dat wij applaudisseren voor het publiek. Dank jullie wel. Ontzettend lief dat jullie waren. Dank je wel voor jullie fijne vragen. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik ga nog naar andere dingen. Ik spreek hier om 10:45.
Nee,
ik
moet er nog een.
Met wie? Ja, met twee mensen van de
Koningstheateracademie.
Oh, ja. Dus die zitten op de toneelschool. Wat crazy is. Die mensen maken allemaal crazy dingen mee. Wat ik ook mee heb gemaakt. Dus daar gaan we het lekker over hebben. Dames en heren, mag ik toch nog één heel groot applaus voor Teun van der Elzen en Ryan van Dee.